Stel je voor, het is zondag en dus tijd voor de wekelijkse boodschappen. Na een weekend vol afhaalmaaltijden en snackbarbezoeken besluit je de aankomende week over een gezondere boeg te gooien. Vastberaden maak je je ronde langs de versafdeling en om de koek en chips loop je met een ruime boog heen. Eenmaal aangekomen bij de vaste slager krap je je toch twee keer achter de oren. In hoeverre past dat runderlapje in je nieuwe gezonde dieet? Mijn naam is Robert Visser.
En ik ben Noor Eldin Emara en je luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennislink. In deze podcast zoeken we samen met de wetenschap oplossingen voor problemen.
Deze week zitten we aan tafel met onze redacteur Mariska van Sprundel en bespreken we het gedachte-experiment van een veganistisch dieet. Mariska, wat is jouw favoriete onderdeel van de klassieke bruine fruitschaal?
De bruine fruitschaal, die ken ik niet echt, maar ik denk dat je gewoon vraagt wat mijn favoriete fruit is.
Je favoriete snack.
Mijn favoriete snack.
Ja, het is eigenlijk een beetje ironisch bedoeld. Dus je zit in een café of je bent lekker aan het borrelen met vrienden.
Ja.
En er komt een borrelplank op tafel met
lekkere snacks. Bami schijfjes natuurlijk, de frikandelhapjes.
Ik hou van kaassoufflees.
Oh, de kaassoufflees, ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Ga ik helemaal mee. Jij, Robert?
Ja, ik ben ook wel van die vlammetjes heten die, geloof ik. Dat vind ik heel lekker.
Oh ja, extra spice.
Ja.
Heel goed.
Een sappig biefstukje, frikadel speciaal of een kipnugget. Loopt het water je al in de mond? Wat nu als we dit helemaal loslaten? We zeggen vlees vaarwel en we omarmen het veganisme. Niet omdat het moet, maar als gedachte-experiment. Om eens te kijken of het überhaupt zou kunnen. Waarom is zo'n gedachte-experiment interessant om te verkennen, Mariska?
Ja, er zijn eigenlijk heel veel redenen voor. Het is eigenlijk gewoon omdat onze manier van eten een hele grote afdruk eigenlijk achterlaat op de aarde. Het heeft sowieso natuurlijk gevolgen voor onze gezondheid, wat je kiest, wat je eet. Maar ook voor het natuur en klimaat zijn er heel veel effecten van je voedselkeuze. En dat is eigenlijk wel verstandig om eens een keer onder de loep te nemen. Dat als je anders zou gaan eten, wat dat dan zou veranderen aan onze gezondheid en onze leefomgeving.
Ja, nou laten we die effecten eens uit de doeken doen. Dus waarom zouden we überhaupt eigenlijk wat anders willen dan vlees?
Je kan natuurlijk beginnen al vanuit de reden van dierenleed. Dat is voor heel veel mensen nu al een reden om wat minder vlees te gaan eten.
Mm-hmm.
Of wat minder dierlijke producten in zijn algemeenheid. Een andere reden om daar wat minder van te gaan nemen is je gezondheid.
Hoe zit dat dan?
Het bekendste effect, of in ieder geval waar het meest over bekend is, is dat rood vlees eten en onbewerkt vlees eten, zoals worst, weet je wel, dingen die gerookt zijn of gezouten of zo, dat die het risico op dikke darmkanker vergroten. En er is ook wel een link gevonden met bijvoorbeeld diabetes en lagere levensverwachting en meer hart- en vaatziekten, ook door het verzadigd vet en zo erin. Dus vandaar ook dat de gezondheidsraad en voedingscentrum en zo al aanbevelen om veel meer plantaardig te gaan eten dan we nu doen.
Hmm.
Want nu eten Nederlanders eigenlijk veel te veel dierlijke producten.
Ja, hoe ziet het er ongeveer uit? Hebben we daar eigenlijk zicht op? Een gemiddelde dieet van een Nederlander? Er zit nog wel een stukje vlees bij, denk ik.
Zeker, ja hoor. Heel veel. Heel veel, ja. Gewoon kaas, zuivel, melk, vlees. En we eten eigenlijk, gemiddeld is dat dan, te veel eiwit, of net te veel, meer dan nodig is voor onze gezondheid. En minder vezels en vitamine dan we nodig zouden hebben. Dus dat is ook al zo, als je minder dierlijk zou gaan eten, ga je automatisch meer andere dingen eten. En dan kom je waarschijnlijk toch ook wel sneller aan die vezels en vitamine die mensen nu dus eigenlijk wel chronisch tekort komen.
Ja. En de gezondheid was dus één aspect, zeg je, en milieu is de andere aspect.
Ja, milieu, maar ook klimaat. Dat zijn toch weer net twee verschillende dingen.
Ja, vertel.
Gewoon, ja, omdat de productie van vlees en zuivel, dat kost heel erg veel land. Al die dieren, alleen in Nederland hebben we al iets van, ik geloof 115 miljoen landbouwhuisdieren. En die moeten heel veel eten om voor ons een stukje vlees te produceren. Dus ja, er is gewoon heel veel land nodig om al dat veevoer te verbouwen. Het hele veeteeltproces komen er ook broeikasgassen vrij. Wat natuurlijk voor het klimaat weer wat ongunstig is. ja, daarin zitten vooral de milieu- en de klimaateffecten.
Ja. Dit brengt ons eigenlijk ook wel tot de vraag, dit is dan voor heel Nederland, maar ik ben wel benieuwd, hoe gevarieerd is jullie eetpatroon eigenlijk? Noor, wat eet jij veel dierlijke producten of juist niet, of juist plantaardig?
Nou, ik ben nu sinds, hoe lang is het? Ik denk 5 jaar of zo, vegetariër. Maar, moet ik wel bij zeggen, dan eet ik nog wel vis bijvoorbeeld. Ja. Dus voor mij is de officiële term dan pescetariër.
Oh, ja.
En dat is dan vooral vanuit klimaatoverwegingen, een beetje aversie tegen de hele massa in de industrie. Maar tegelijkertijd denk ik wel eens, ja, later, stel dat ik bijvoorbeeld echt van een lokale boer of zo mijn vlees en zuivel zou kunnen krijgen, dan ben ik daar eigenlijk niet in principe op tegen. Nee. Dus dat is hoe ik nu een beetje eet. Maar tegelijkertijd, Mariska, hoor ik jou zeggen, ja, we eten eigenlijk met z'n allen gemiddeld meer dan genoeg eiwit. Moet ik toch een beetje lachen, want als ik dan voor het schap sta met al die protein shakes en zo, dan vind ik het toch iets te verleidelijk om er toch voor te gaan. Terwijl ik eigenlijk, nu ik over nadenk, misschien al wel gewoon aan mijn eiwitvoorraad voldoen.
Ja, daar hangt echt wel ook een soort gewoon zo'n gemarkt, gewoon zo'n gezondheidsimago aan alles waar eiwit in zit.
Ja, ik wil fit zijn.
Ja.
Dus toch ga ik toch voor de kwark. Mm-hmm. Ja. Hoe is het bij jou, Robert?
Ja, ik eet niet veel vlees, maar ik eet wel vlees. Dus ik ben al een hele tijd geleden, ik denk toen ik een jaar of 16, 17 was, ben ik overgestapt op biologisch vlees. Uit de principiële reden, ik vond het dierenleed trok ik me erg aan. Daar valt op van alles op af te dingen, ook nog als je nog steeds biologisch vlees eet. Maar goed, dat was toen mijn keuze. Ik merk wel dat ik door de jaren heen echt heel veel minder vlees ben gaan eten. Dus ik denk dat ik nu nog ongeveer één keer per twee weken vlees eet. Dat komt eigenlijk vooral omdat ik het heel lekker vind. Ik wil wel weten dan waar het vandaan komt. Dus ik heb het de hele tijd juist lokaal besteld. Wat jij ook zei. Dat ik wist bij welke boerderij het vandaan kwam. Er was een organisatie in Rotterdam waar je dat heel goed kon doen. En ik merk dat ik dat soort dingen dan wel heel erg fijn vind. Ja, en verder, ik sport heel veel. Dus ik vind dan, zoals kwark, dat eet ik dan wel. Ik drink dan geen melk. Dus dat vervang ik dan weer door havermelk. Maar kwark vind ik echt wel fijn voor de eiwitten en... Dus ik zou zeggen, ik weet niet hoe ik mezelf dan zou moeten noemen. Is dat dan een flexitariër of zo? Misschien bestaat er ook helemaal geen naam voor. En het is ook niet dat ik nu denk op dit moment van ik wil helemaal nooit meer vlees eten. Dus, maar het is wel iets waar ik me heel bewust van ben. Dus ja.
Ja.
En Mariska, hoe geldt dat voor jou?
Ja, ik vind sowieso die hokjes, die labels eigenlijk niet echt heel erg veel zin hebben. Omdat je zegt, weet je wel, je eet overwegend geen vlees. En als je het dan één keer wel doet, dan pas je alweer niet in het hokje vegetariër of zo. Dat...
Ja.
Vind ik zelf een beetje moeizaam. Ik ben heel lang vegetariër geweest. En sinds vorig jaar ben ik plantaardig gaan eten. Ik zeg dus ook liever niet dat ik veganist ben. Want dan ben ik wel echt een imperfecte veganist. Ja, weet je wel. Het is ook niet altijd mogelijk. En als ik in een café kom en ja, ze hebben daar gewoon geen andere opties dan vegetarisch of vlees. Ja, dan eet ik liever iets vegetarisch dan dat ik niks eet. En dat vind ik dan ook echt geen probleem. Het is meer dat ik het zelf niet meer in huis haal. En ook als ik bij mensen ga eten, vraag... als het even kan, zou je dan plantaardig willen koken? En de reden waarom ik toch wel dan ben overgestapt naar plantaardig dieet... is eigenlijk volledig de dierenwelzijns overwegingen. Ik vind klimaat ook belangrijk, hoor. Maar als ik het voor het klimaat zou doen, dan zou ik gewoon minderen. Want ik denk dat genoeg is om het klimaat vooruit te helpen, zeg maar. Maar ja, met dierenwelzijnsoverwegingen ligt het... dan is eigenlijk één dier er één te veel, zeg maar. Dus dan is gewoon helemaal ermee stoppen. Dat geeft dan een beter gevoel dan af en toe eten, zeg maar.
De mensen die jou een beetje kennen weten dat je heel fanatiek hardlopen bent.
Ja.
Veel marathons ook.
Ja.
Ik zei net bij mezelf, van ik doe dan veel aan vechtsport en taekwondo. Die eiwitten zijn voor mij best belangrijk. Nou, Noor, jij noemde het ook al. Hoe heb jij dat opgelost? Want jij hebt je eiwitten natuurlijk ook gewoon nodig met alle trainingen die je doet.
Klopt, ja. Ik denk eigenlijk... Ik heb inderdaad ook wel last of moeite gehad om van die bak kwark af te komen, hoor. Dat was het laatste wat ik eigenlijk wat ik moeilijk vond om op te geven. Maar ja, ik eet nu gewoon sojakwark en sojamelk. En daar zit iets minder eiwit in dan in koeien. Kwark of koeienmelk, maar nog steeds best wel wat.
Ja.
Ja, en je moet er toch een beetje dan creatief worden en een beetje kennis inwinnen over waar je nog meer eiwitten uit kan halen.
Is het gewoon te doen dus?
Het is sowieso te doen, ja. Met een beetje hulp van een diëtist heb ik dan wel even gevraagd. Of ik geen steken laat vallen als je zomaar omschakelt, maar ja, dat is zeker te doen.
Ja, oké. Zo kunnen redenen uiteenlopen, denk ik. Hè? Ik denk dat deze discussie in ieder geval niemand is ontgaan. Mm-hmm. We hadden het al even de gezondheids- en milieuaspecten aangestipt. Met ons huidige dieet zijn er dus wel wat parallellen te trekken met negatieve milieueffecten en negatieve effecten op de gezondheid. Volgens mij is dat ook niet helemaal eerlijk verdeeld in de bevolking. In welke groepen zie je nou bijvoorbeeld de gezondheidsproblemen gerelateerd aan voeding wat vaker voorkomen?
Ja, dat is bij de mensen met een lagere sociaal-economische status. Ja, die eten over het algemeen minder gezond dan de hoger opgeleide mensen met meer geld. Die overlijden ook vroeger en hebben meer chronische kwalen en zo.
Dan moet je niet alleen aan vlees denken, denk ik. Hè? Maar
nee,
ook
hoor,
echt aan suiker.
Ja, ja. 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 Ah, okay. En dat is, ja goed, misschien gebrek aan kennis, maar ook gewoon aan mogelijkheden om misschien dure producten te kopen of überhaupt tijd hebben om gezond te koken voor je gezin. Als je drie banen hebt en amper rond kunt komen, dan ga je misschien toch wat minder prioriteit geven aan wat je op tafel zet.
Dat is zo. En vandaag de dag zijn suikerhoudende voedingsmiddelen ook nog best goedkoop.
Ja,
ook het lapje vlees is nog best wel goedkoop. Mm-hmm. Dat is misschien ook best schrijnend. Want in hoeverre staat het nou ook in verhouding met de zorgkosten die eraan dus aan gekoppeld zitten? Want als we het even hebben over die donut, die leidt dan uiteindelijk op lange termijn ook al voor meer gezondheidsproblemen, dus meer zorgkosten voor ons allemaal.
Waarschijnlijk wel.
Ja.
Ja. Er was pas, ik weet niet of je het hebt gezien, maar een rapport verschenen van Wageningen Universiteit, waarin ze hebben berekend wat eigenlijk de relatie is tussen medische kosten en onze vleesconsumptie.
Ah, ja.
En dat eigenlijk de manier waarop wij eten voor zoveel zorgkosten veroorzaakt, dat je echt, om dat te compenseren, een hele hoge vleestaks zou moeten invoeren. Waardoor, volgens mij een kilo vlees €7,50 7,50 duurder zou worden. Ik weet de cijfer niet
per kilo,
precies, maar per kilo.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is een heel ander verhaal.
Dat zijn bizarre bedragen. Ja, is nodig om zeg maar die zorgkosten te kunnen compenseren.
Oké.
Ja.
Kortom, vlees eten vinden veel mensen verrukkelijk, maar het belast het milieu zwaar en zorgt voor gezondheidsrisico's.
We moeten minder gaan eten en ook duurzamer, zegt nu ook het RIVM. Want dat is niet alleen beter voor de gezondheid, maar ook voor het milieu.
Geen vlees te eten bespaar je bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid water die je gebruikt voor 7 maanden douchen.
Zou het anders kunnen? Dat brengt ons bij het volgende gedachte-experiment. Heel Nederland vegan. Wanneer alle Nederlanders vlees en zuivel vervangen door alternatieven, dan heeft dit ook belangrijke consequenties voor de volksgezondheid en het milieu.
Vervang vlees door bijvoorbeeld peulvruchten, ongezouten noten, ei, tofu, tempeh.
Waar bestaat zo'n veganistisch dieet gemiddeld uit?
Ja, dat is dus alleen nog maar. Ja, kijk, als je het hebt over een gezond en uitgebalanceerd vegan dieet, dan eet je natuurlijk veel groenten, maar ook peulvruchten, volkoren granen, noten, maar ook dingen als tofu, tempeh. Ja, en het is dan een beetje een persoonlijke keuze of je vleesvervangers wilt eten, of je daarvan houdt, of dat je het liever zeg maar puur houdt.
Ja. Moet je het ook echt één op één vervangen? Zijn er bepaalde belangrijke voedingsstoffen die je echt waar je scherp op moet zijn?
Nou, waar je in ieder geval niet aan ontkomt als je plantaardig gaat eten, is dat je B12-supplementen moet slikken. B12 is een vitamine die echt alleen in dierlijke producten voorkomt.
Okay.
Dus daar krijg je echt tekort aan als je dat niet, als je daar geen pilletje voor slikt, zeg maar.
Maar er is dus een oplossing voor een pilletje bij. Maar je bent wel met je voedingsstoffen bezig dan, want je zei zelf ook al, hè? Nee, jij sport natuurlijk heel veel, dus dat maakt het misschien nog iets als een iets extremer voorbeeld, of in ieder geval minder voor de hand liggend voor veel mensen.
Ja.
Maar je moet wel met die voedingsstoffen, rekening houden, moet je wel bezig zijn.
Ja, ik vind dat B12 gewoon het belangrijkste. En kijk, als je gewoon gezond plantaardig eten, zal je echt niet zo snel tekorten oplopen. Net als dat, weet je, je kan ook wel vlees en zuivel eten en ook tekorten oplopen, omdat je te weinig vezels en zo eet. Dus ik denk dat gezond eten niet per se afhangt van of je dierlijk eet of plantaardig, maar je moet altijd zeg maar bewuste keuzes maken.
Ja, goed gevarieerd dieet ook, denk ik. Juist.
Ja.
Want we hadden net vastgesteld, het gemiddelde dieet nu bevat misschien een overschot aan eiwit bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Het gemiddelde veganistische dieet, heb je daar ook overschotten naast tekorten?
Nou, niet dat ik weet eigenlijk.
Nee.
Maar ik moet ook zeggen dat ik niet heel veel mensen ken die volledig veganistisch eten. En hoe zij dat dan aanpakken, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja. En misschien is dat nog een vraag die we dan toch ook onze luisteraars willen stellen. Want we hebben ze gevraagd, hè, van in hoeverre eten jullie nou plantaardig in de week? En dat kan dan variëren van helemaal nooit. En dan hebben we even alle mensen die dus nog vlees eten, vis eten of vegetarisch eten even op één hoop gegooid. Het kan zijn dat je dat bijvoorbeeld 1 tot 2 keer in de week doet, hè, volledig plantaardig eten. 3 tot 6 keer of eigenlijk elke dag. En dan viel ons op dat eigenlijk een groot gedeelte toch van onze luisteraars toch een meer een groter gedeelte van de week volledig plantaardig eet. Okay. Op Twitter was dat bijvoorbeeld 3 tot 6 keer in de week 33% en altijd zo'n 22%. En op Instagram zagen we dat zelfs nog hoger, die percentages. Dus 42% altijd 3 tot 6 keer in de week volledig plantaardig. En 25% had eigenlijk altijd plantaardige alternatieven voor vlees en zuivel. Dus ik denk, ja, die zitten nog een stapje verder dan wij misschien op dit moment.
Ja.
Ja.
Ja, misschien ook nog wel interessant om toe te voegen dat veganistisch eten dus niet per se meteen gezond is. Want je kan ook heel erg veel junkfood eten wat gewoon volledig plant-based is. Je hebt ook gewoon pizza's met plantaardige kaas en allerlei gebak vol met kokosvet en weet ik het wat. Je kan gewoon hartstikke ongezond eten met alleen planten, zeg maar. Dus ja, en dus met vlees eten natuurlijk net zo als je dierlijke producten eet.
Dus we moeten eigenlijk uitkijken dat we ook niet, dus we moeten niet presenteren als de oplossing. Hè? Het heeft dan nog steeds te maken met hoe gevarieerd je dieet is.
Ja,
en hoe dat er dan uitziet en hoe je dat goed mixt. We hebben nu steeds over een gedachte-experiment. Kun je misschien iets uitleggen over, wat je schrijft er ook over voor Nemo Kennisling. Kun je misschien in het kort iets uitleggen over wat dat gedachte-experiment dan de komende maanden op gaat leveren? Of wat je van je hoopt dat het op gaat leveren?
Ja. Ja, dus in dit gedachte-experiment, daar gaan we gaan ervan uit dat heel Nederland plantaardig eet. En ook dat we geen grond meer gebruiken dus om vlees of zuivel te produceren. Ja, en we gaan dan onderzoeken of dat mogelijk oplossingen kan gaan bieden voor allerlei problemen eigenlijk waar we in Nederland waar we mee te maken hebben. We hebben te maken met biodiversiteitsverlies, met tekort aan woningen, stikstofcrisis, we hebben klimaatdoelen te halen.
Ja, eigenlijk de dingen die we inderdaad al hadden genoemd ook. En ik denk dat belangrijk daarbij is om nog te vermelden van, we presenteren het niet als de oplossing. Hè? Nee. Het is ook niet dat wij een agenda hebben van, wij vinden dat iedereen vegan moet worden. Dat is niet het idee. Maar het is wel interessant om dit soort gedachte-experimenten te doen, denk ik. Om te verkennen van, kan het überhaupt? En hoe zou dat er dan uitzien?
Het geeft een hele andere blik op de toekomst. En het levert wel weer kennis op om het debat te gaan voeren voor waar we heen willen met Nederland en hoe we al die problemen gaan tackelen, zeg maar. En of dan wat meer plantaardig of dat daar aan kan bijdragen. En het is dus ook niet nu al vastgesteld dat het een oplossing gaat zijn. Dat moeten we de komende tijd allemaal gaan onderzoeken. Misschien voor het ene probleem meer dan voor het andere.
Nou, we komen zo tot nieuwe ontdekkingen, denk ik ook al tijdens deze podcast, dat het dus bepaalde bijvoorbeeld over gezondheidsvoordelen kan opleveren. Hè? Om bijvoorbeeld de relatie tussen vlees en dikke darmkanker. Tegelijkertijd ook weer bepaalde tekorten waar we met z'n allen scherp op moeten zijn. En volgens mij heb je ook wel een belangrijk pleidooi voor educatie omtrent veganistisch dieet. Hè? Dat ook al een belangrijk onderdeel is van die oplossing.
Ja. Ja, kijk, als je nu van de een op de andere dag zou zeggen, iedereen gaat plantaardig eten, dan kan je er denk ik wel op wachten dat niet helemaal goed gaat komen, omdat mensen dat niet weten hoe ze dat gezond moeten doen. Dus ja, dan is educatie denk ik heel erg belangrijk. Maar aan de andere kant, dat is nu ook al zo. Want er zijn nu ook al heel veel mensen die niet weten hoe ze gezond moeten eten of daar geen mogelijkheid toe hebben.
En moet ik dan denken aan zo'n schrijf van 5 bijvoorbeeld, wat ik nog ken van vroeger? Volgens mij is die inmiddels in de ban gedaan, dus zeg je nu misschien weer iets heel ouderwets.
Ja, maar ik denk het wel. Ja. Ik denk dat die schrijf van 5, zoals die nu is, voor een heel groot deel hetzelfde zal blijven. Alleen dat kleine beetje zuivel en vlees wat er nu nog in staat, dat zal dan meer peulvruchten, tofu, dat soort dingen worden.
Juist.
En eigenlijk waarbij je dus antwoord geeft op van, stel je voor, ik wil dat plantaardig eten. Hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Op wat voor manier werkt dat?
Ja, we gaan in dit thema niet echt in op, weet je wel, gedragsverandering en hoe je ervoor kan zorgen dat mensen een bepaald dieet gaan volgen. Dat valt een beetje buiten de scope wel van dit project. Want ja, goed, dat weet ik niet zo goed, want dat is nu ook al een probleem om heel veel mensen te bereiken en ertoe aan te zetten om volgens de schrijf van 5 te eten.
Ja, want dat is misschien nog wel een van de belangrijkste beperkingen, denk ik. Hè. We hebben het al een paar keer benoemd. Heel Nederland vegan is niet een realistisch scenario. We hebben te maken inderdaad met mensen die het dan ook over moeten nemen. En het veganistische dieet is het ook niet een oplossing voor iedereen, geloof ik. Hè. Zijn er ook groepen in de samenleving voor wie een veganistisch dieet wellicht wat minder van toepassing is?
Ja, dat is nog wel interessant. Daar heb ik ook met hoogleraar over gesproken die daar ook onderzoek naar doet. Zij twijfelt bij oudere mensen of die wel helemaal uit de voeten zouden kunnen met een plantaardig dieet. Omdat bij oudere mensen, die eten sowieso al minder. Dus die krijgen minder eiwit binnen. De kwaliteit van hun spieren gaat ook gewoon door ouderdom achteruit. En deze hoogleraar, dat is Ellen Kampman uit Wageningen. Die onderzoekt dan of een plantaardig dieet kwalitatief goed genoeg is voor ook ouderen. Om hun spiermassa en zo gezond te houden. Eerlijk gezegd denk ik dat dat geen heel grote problemen voor ouderen gaat opleveren. Omdat er zijn best wel veel studies gedaan die de verschillende soorten eiwit, plantaardig, dierlijk, met elkaar vergelijken. Ook voor sporters trouwens. Ook insecteneiwit en weet ik veel wat. En dat het toch allemaal wel spiergroei ook gewoon aanzwengelt. Misschien iets meer of iets minder.
En dat onderzoek staat nog in dus?
Ja, dat staat nog in. En
insecten gaan we wel opeens een hele andere kant op. Want ik weet niet of ik dat dan weer zou willen. Maar
bijvoorbeeld ook
zou ook weer dieren trouwens. Hè?
Maar, zeker, ja. Dat is een heel andere discussie weer. Ja. Maar wat ik zelf wel een bijzonder of interessant ook nieuws vond, dat stond volgens mij vorige week in de krant, dat de moedermelk, zeg maar borstvoeding, van vrouwen die veganistisch eten, kwalitatief even goed is als van vrouwen die dierlijke producten eten. Want daar werd een beetje voor gevreesd dat die baby's dan niet genoeg voedingsstoffen binnen zouden krijgen. Hmm. Maar als je gewoon goed plantaardig eet en je slikt je B12 supplementen, dan is die moedermelk gewoon helemaal goed voor die baby's. En die hebben zelfs wat minder verzadigde vetzuren, waardoor het zelfs misschien een tikkeltje gezonder nog zou zijn.
En ik denk dat het juist super belangrijk is dat dit soort dingen onderzocht worden. Hè? Dat je dat inderdaad kan staven. Want er kleeft toch vaak een vooroordeel aan vegan, vegetarisch. Van dat het ongezond zou zijn, dat je er bleek van wordt.
In ieder geval koppies,
En dat sluit denk ik ook wel aan bij de weerstand die toch wel veel mensen hebben. Ik snap dat acceptatie er best wel buiten valt, maar ik merk dat het is vaak een gevoelig onderwerp. Hier eigenlijk helemaal niet zo. Jij zei al in het hiervoor van ik ben eigenlijk een imperfecte vegan, zei je geloof ik. Ik noem mij een soort imperfecte vleeseter. En jij had ook meteen opmerkingen.
Ik zit er lekker tussenin.
Ja, ik ben een soort pescatariër. Maar we hebben elkaar nog helemaal niet moreel de maat genomen of zo. Dat ik zeg van nee, Noor, je moet wat anders gaan eten. Maar dat is wel een beetje wat er aan deze discussie vaak vastkleeft, toch?
Ja, heel erg.
Ja.
Maar wat we denk ik juist nu ook zien is dat het vooral door de discussie wel aan te gaan tot nieuwe vragen leidt dus. Ja. Die je ook echt weer kunt onderzoeken. En dat is denk ik wel echt de moeite waard.
Ja.
Om die discussie daarom wel met elkaar te voeren.
Ja, en dat je niet alleen maar de aannames doet, maar ook kijkt van hoe zit het dan precies. Ja. En die educatie die jij noemde, ik denk dat dat ook een mooie aansluiting is. Van hoe zou dat er dan uitzien? En dan niet als propagandamiddel van iedereen moet het gaan doen. Maar wel van wat voor manier zou je dat nou kunnen doen? En ik denk dat als je echt in oplossingsrichtingen wil denken, dat een hele interessante is.
Ja, allemaal artikelen lezen.
Ja.
Een veganistisch dieet zou dus zeker enkele gezondheidsvoordelen kunnen opleveren. Tegelijkertijd is duidelijke uitleg hierbij essentieel om nieuwe gezondheids- en milieuproblemen te voorkomen. Of dit echt een beter alternatief is, dat wordt nu onderzocht. Hoeveel veganistische gerechten staan er in jouw kookboek? En zijn ze dan ook allemaal echt gezond? Waaruit moet een gezonde maaltijd eigenlijk bestaan volgens jou? Neem vooral geen blad voor de mond en discussieer met ons mee via @NemoKennislink op Twitter en Instagram. We hadden het al heel even over het Nederlandse landschap. Hè, en over de ruimte die de veeteelt bijvoorbeeld nu inneemt. Zou dat Nederlandse landschap er nou heel anders uit gaan zien wanneer heel Nederland vegan wordt? En hoe dan?
Ja, dat is dus een van de vragen die we gaan onderzoeken. Vind ik het lastig om daarop vooruit te lopen. Maar het eerste waar ik aan denk in hoe het landschap zal veranderen, is dat we niet meer in elk weiland of heel veel weilanden de zwart-wit gevlekte koeien hebben staan. Wat voor veel mensen toch wel echt een traditioneel Nederlands beeld is, waar ze warme gevoelens bij hebben.
Ja, ik ben zelf opgegroeid op het platteland in een klein Gronings dorpje. En ik zat vroeger op mijn fietsje en dan zag je inderdaad de koeien buiten staan en te loeien. En, vooral in de zomer dan en in de lente, want in de winter is het dan weer te koud. Mm-hmm. Maar dat hoort voor mij wel heel erg bij mijn jeugd ook, maar ook wel heel erg bij Nederland. Ja. Maar goed, die zien we dan dus niet meer of helemaal niet meer, nee.
Nee, ja, of je moet besluiten alleen nog koeien te houden, zeg maar... Als een soort van cultureel erfgoed. Ja, dat je er gewoon een paar buiten zet. En dat een soort openluchtmuseum is waar je langs kan fietsen. Ja. Maar dat daaronder niet meer de productie zit van zuivel.
Nee. En wat komt er dan wel voor terug? Want de koeien zijn weg.
Ja, waar bijvoorbeeld ook wel over gepraat wordt... is herstel van de veenweidegebieden. Ik weet niet helemaal precies hoe het zit... maar het heeft te maken met de grondwaterstand... vanwege de veeteelt, dat bepaalde gebieden er slecht aan toe zijn.
Ze zouden weer nieuwe natuur kunnen installeren.
Ja, sommige landschappen zou je kunnen herstellen in hun oude glorie, zeg maar. Maar je zou ook gewoon hele nieuwe natuur zeker kunnen aanleggen. Oh ja. Op alle grond die zou vrijkomen.
Ja, we hebben al eerder afleveringen gemaakt ook over woningen, geloof ik.
Ja,
dus dat zou er ook wel goed uitkomen.
Ja, en misschien is het ook wel de vraag, komt er wel echt ruimte vrij? Want je moet natuurlijk ook weer veel meer plantaardig, gewassen gaan kweken en zo. Ja. Of kweken,
wel verbouwen. Als je inderdaad als Nederland zelfvoorzienend wil zijn en je eigen voedsel wil verbouwen. Dan heb je die landbouwgrond nog steeds nodig. Ja. Alleen dan om gewassen voor menselijke consumptie te maken in plaats van voor vee.
Ja, ja.
Maar ja, dat is nu ook al niet het geval, hè? Want
nee.
Hoe wij nu eten, zeg maar, met ons consumptiepatroon... zouden we 2 keer zoveel landbouwgrond nodig hebben... als dat we nu hebben in Nederland, om aan die vraag te voldoen.
Okay.
Maar het is dus wel interessant om te kijken... als we dus stoppen met vlees en zuivel... heb je dan wel genoeg aan de landbouwgrond die er nu is... om gewoon de Nederlandse bevolking te kunnen voeden?
Want welke orde van grootte hebben we het überhaupt over? Dit is denk ik niet alleen het dorpje waar Robert is opgegroeid.
Nee, het was ook heel klein, hoor.
Ja, precies. Hoe groot deel van Nederland is nou echt landbouwgrond?
Nou, het is in ieder geval de helft van de Nederlandse grond gaat naar veeteelt.
Oh, dat is best fors, ja.
Ja, dus dan heb je het echt over iets van 5 provincies en het IJsselmeer erbij. Ja. Dat oppervlak. En ja, dat gaat dan naar veeteelt en dat betekent dat vooral dat daar gras... En groenvoer wordt verbouwd voor vee. Dingen zoals gerst en tarwe en snijmais. Die we gewoon opvoeren aan de dieren.
Ja,
dus dat is echt een heel groot... Ja, het is gewoon de helft van het hele landoppervlak van Nederland.
En zo krijgen ze echt een ander landschap inderdaad. Naast molens en tulpen. worden de koeien ook vervangen, denk ik nu dan.
Het is wel een interessant inderdaad. Want je brengt bijna de vraag, je zegt van het verandert van hoe het landschap eruit ziet. Maar het brengt ook de vraag mee, hoe zouden we dan willen dat het eruit gaat zien? Dat is te groot om nu nog te behandelen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel ook weer een heel interessant iets om te verkennen, toch? Van wat zou je er dan mee kunnen doen?
Ja.
Ja. Hey, en als we kijken naar de toekomstige artikelen die je gaat schrijven. Want dit wordt een hele serie. Kun je een tipje van de sluier oplichten wat we daar kunnen verwachten?
Ja hoor. We hebben het al heel veel gehad over volksgezondheid. Wat betreft zeg maar welvaartsziekten door het eten van vlees. Maar we gaan ook nog wat verder kijken naar de volksgezondheid als het gaat om luchtkwaliteit. Omdat de veehouderij, die dragen wel bij aan verontreiniging van de lucht. En ook wel dat omwonenden klachten krijgen. Luchtwegproblemen en ook geuroverlast. We gaan dan daarop kijken wat het effect zou zijn als we dus geen veehouderijen meer zouden hebben. We gaan kijken naar wat er zou gebeuren met de kans op zoonoses. Dus dat zijn ziektes die kunnen overspringen van dieren op mensen.
Mm-hmm. En kennen we eigenlijk allemaal heel goed, hè? Door het coronavirus.
Precies. Maar ook Q-koorts is in Nederland natuurlijk een bekend voorbeeld. Ja, en we gaan ook kijken naar de klimaatdoelen die we ons als Nederland hebben gesteld. Gaan we die halen als we in één klap zouden stoppen met de veehouderij bijvoorbeeld? We gaan kijken, wat je net al opwierp, hoe het landschap zou veranderen. Maar ook wat het zou kunnen betekenen voor natuurherstel en de biodiversiteitscrisis, stikstofcrisis. Als je dat land dus wat vrijkomt op een andere manier kan gebruiken. Wat dat dan zou bijdragen aan al die toch wel uitdagingen die we als samenleving hebben op te lossen.
Ja.
Kortom, een heleboel om nog te verkennen in de komende maanden. Dus houd dat in de gaten.
Heel fijn dat we in ieder geval vandaag alvast een startschot hebben kunnen geven voor dit gedachte-experiment. Bedankt dat je ons daarmee kennis wilde laten maken ook. Mm-hmm. We hebben jou dus vandaag kennis laten maken met de klassieke bruine fruitschaal. Dat neem jij mee uit deze podcast, denk ik.
Ja, die kende ik nog niet.
Daarover de laatste vraag ook. Welke vegan snacks zou nou echt een lekkere en gezonde oplossing zijn voor die bruine fruitschaal? Wat mag daar niet in ontbreken? Oh,
lekker en gezond.
Ja.
Ja, die combinatie die moet samen kunnen gaan, hè? Ja, ik hou persoonlijk... Ja, is het al gezond? Ik hou heel erg van gewoon gefrituurde falafel. Maar ja, alles wat gefrituurd is, is niet per se gezond. Maar het is wel weer pulvruchten.
Ik doe het
ervoor. Doe je er een beetje hummus bij? Ja, ik vind het heerlijk.
De falafel tussen de frikandelsnacks en de vlammetje. Ik zie het voor me.
Ik krijg er wel honger van. Ja hoor, ik kom maar op met die schaal, zou ik zeggen. Tot zover deze aflevering van Oplossing Gezocht, over heel Nederland vegan.
Over 2 weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem, een andere oplossing, maar wel dezelfde host.
Met mij dus Robert Visser.
En met mij Noor Eldin Emara.
Met dank aan Dimitri van Tel, Elvira Elzinga en Eva Poort. Wil je meer weten over wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op Twitter en Instagram en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer.